Goedemorgen allemaal. Dus Evert heeft het al gezegd. Ik wil samen met jullie nadenken over gebed. Eerst wil ik enkele mooie, maar soms ook krasse uitspraken laten zien over gebed. Misschien kan het Matthias een keer laten zien. Ik weet niet of het duidelijk te lezen is achteraan. Misschien wel licht eruit, ja. Uw gebedsplaats, of uw gebedskamer, of uw gebedshoekje, is de arena waaruit de overwinnaars tevoorschijn komen. Ik ga gewoon geen commentaar geven bij wat ik laat zien, maar denk erover na. Een tweede, gebed is een voorrecht en een kenmerk van de gemeente. Een derde, gebed hier op aarde is een soort oefenschool voor het echte werk in de eeuwigheid. Het volgende, ongeloof berooft de kracht van Gods beloften. Een volgende. Door gebrek aan gebed werken we Gods doelen tegen. Als voorlaatste. Geloof kan niet zegevieren wanneer aanbidding ontbreekt. En als laatste, dat vinden we terug bij Marcus 11, vers 23. Het geheim van verhoord gebed is een gevolg van geloof zonder twijfel. Evert heeft al de juiste toets gegeven deze morgen. We kunnen ons geen betere voorbereiding indenken. Evert, heel dankbaar. Ik ben heel dankbaar voor die voorbereiding, voor de inleiding op deze preek. Machtig is dit. God heeft voorzien. Weet je, vanuit Gods woord en vanuit de Heilige Geest worden we voortdurend aangemoedigd om God te zoeken in de stilte en in het gebed. Dus deze morgen wil ik het alleen hebben over lofprijzing en aanbidding. En drie puntjes heb ik voor jullie, waarvan het eerste de langste zal zijn. Dus het eerste is, zien wij, naderen wij en als laatste aanbidden wij. Nu, ik wil jullie meteen een opdracht meegeven. Jullie krijgen van mij een klein blanco papiertje waarop jullie een aanbiddingsgebed mogen schrijven. Het moet niet, het mag. Let op, geen vraag, geen dankgebed, geen voorbeden, geen smeekgebed, maar alleen een aanbiddingsgebed. Eén zinnetje of misschien een paar woorden, jullie krijgen een half uur terwijl dat ik preek. Misschien zal God u iets te binnen geven om hem groot te maken. En ik heb die papiertjes daar opgelegd. En als iemand die ik wil uitdelen, plus een paar stilo's. Maar ik heb niet genoeg stilo's. Waarschijnlijk verschillende van jullie hebben wel stilo's. Of iets om te schrijven. Het moet niet, het mag. Dus direct wil ik jullie aan het werk zetten. Dus het is geen verplichting, hè? Maar een soort oefening. Nu, jullie weten allemaal dat er verschillende soorten en vormen van gebeden bestaan. Ik noem er enkele. Er bestaan smeekgebeden, er bestaat gebed voor niet-gelovigen, vraaggebeden, dankgebeden, repeterende gebeden. Wat bedoel ik daarmee? Ik noem dat aframmelgebeden. Of lofgebed, of aanbiddingsgebed. En er zullen er waarschijnlijk nog wel meer zijn. Vandaag wil ik het alleen hebben over aanbidding en lofprijzing. Nu het eerste punt. Zien wij? Op een paar plaatsen in Gods woord zien en lezen wij dat God een mens toelaat om een blik op zijn troon te werpen. Juist hebben we het gehoord van die visioen van dat meisje. Maar we kunnen dat op een paar plaatsen lezen in Gods woord. En we kunnen ook zien hoe die troon van God eruit ziet. Herinneren we ons nog een preek van een jaar geleden? Waarschijnlijk niet een jaar geleden. Toen Mark van den Boogaarde sprak over Ezechiël 1, dan heeft hij een hele tekst voorgelezen waar Ezechiël een blik in de hemel had en mocht kijken hoe de troon van God eruit zag. Weet je, dagenlang was Ezechiël onthutst van wat hij gehoord had en wat hij gezien had. Dagenlang was hij verbijsterd en door God aangeraakt. En dat kan je lezen in Ezechiël 1, 2, 3 en 4 enzovoort. Nu, ik heb weet van 3 plaatsen in Gods woord dat dit beschreven is, waar dit beschreven is. Bij Ezechiël 1, bij Jesaja 6 en bij Openbaring 4. Nu, laten we een keer meekijken naar de troon met Jesaja. Jesaja hoofdstuk 6. Misschien Gods woord openen bij de nieuwe Bijbelvertaling. Jesaja 6 van 1 tot 7. Laten we dat samen lezen en kijken wat er staat. Jesaja 6 van 1 tot 7. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 6 vleugels, 2 om het gezicht en 2 om het onderlichaam te bedekken en 2 om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet gedaan. Nu, wanneer we deze 3 gedeeltes, die 3 Bijbelteksten met elkaar zouden lezen, naast elkaar zouden lezen en rekening houdend met de beperking in woordenschat om iets te beschrijven wat ze nog nooit gezien hadden of hebben, komen deze 3 beschrijvingen vrij goed overeen. Je kunt je natuurlijk voorstellen hoe verbijsterd zij waren. Zij wisten zelfs niet waar eerst kijken, op dat moment. 2 op 3 keer werd hij geroepen in koor. Heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Er werd niet geroepen, genade, genade. Er werd niet geroepen, liefde, liefde. Er werd niet geroepen, waarheid, waarheid, waarheid. Nee, er werd geroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. De onderliggende, centrale en allesomvattende eigenschap van God is heiligheid. Heiligheid. God is heilig in zijn diepste wezen. Broeders en zusters, we mogen God zo dankbaar zijn dat hij zich zo geopenbaard heeft aan ons. Hij heeft het ons laten zien. Hij heeft het ons laten zien in de schepping, in zijn woord, in de geschiedenis van Israël en door Jezus Christus. Hij heeft zichzelf geopenbaard aan ons. Is het niet zo dat wij ons dikwijls een eigen beeld vormen, hoe God eruit zou kunnen zien? Dikwijls plaatsen wij onze God in een bepaald vakje. Dit moeten we echt nalaten. Dit mogen we niet doen. Ons beeld van God is zo miniem, zo armtierig, zo beperkt. We hebben een bepaald beeld op ons netvlies, een beeld van een troon, een beeld van pracht en praal. We hebben beelden in ons hoofd van wereldse tronen, die bestuurd worden door macht, geweld en geld. Ik dacht, hebben wij de zogezegde pracht en praal gezien wanneer Assad de eed aflegde? Hebt u dat gezien? De zogezegde pracht en praal van die president die verkozen werd in Syrië. Heb je dat gezien? De zogezegde pracht en praal. Zit dat op ons netvlies? Liever niet. Hebben wij de zogezegde pracht en praal gezien wanneer de algemene vergadering van de communistische partij in China bijeenkomt? Heb je dat al gezien? Veeg dit beeld van uw netvlies weg. Hebben we de zogezegde pracht en praal gezien van de oliesheiks in Saudi-Arabië en Qatar? Heb je dat al gezien? Je kunt er direct een beeld van vormen. Dit zijn wereldse beelden van tronen. Nee, deze wereldse pracht en praal valt in het niets met wat Ezekiel, Jesaja en Johannes gezien hebben. Om nog maar te zwijgen over hoe er bestuurd en geheerst wordt. Nee, zeker nee, we mogen deze beelden en ook niet onze eigen beelden voor ogen houden als wij ons een beeld van God willen maken. We moeten naar Gods woord. We moeten naar God zelf. Weet je, broeders en zusters, zou het kunnen? Ik ga dat 2 keer voorlezen, want misschien wel de moeite waard om over na te denken. Zou het kunnen dat onze diepgang van aanbidding en onze echtheid van aanbidding voor onze hemelse Vader waarschijnlijk voortvloeit uit dit zeer beperkt beeld dat wij van God vormen en hebben? Zou dat kunnen? Nog eens. Zou het kunnen dat onze diepgang van aanbidding en onze echtheid van aanbidding van onze God waarschijnlijk voortvloeit uit ons zeer beperkt beeld dat wij van onze God hebben? Zou dat kunnen? Zowel Ezekiel, Jesaja als Johannes gaan in aanbidding wanneer ze oog in oog staan met de troon van God. Dat merk je. Nu, zien wij, en dat was mijn eerste puntje, zien wij onze beperkte kijk op God? Zien wij dat? Waarom zou die heiligheid, die puurheid van God, die grootsheid van God, die zuiverheid van God, zo'n bedreiging voor de mens zijn? Waarom, denk je? Waarom is die heiligheid, die puurheid, die grootsheid van God zo'n bedreiging voor de mens? Waarschijnlijk ligt het antwoord in de betekenis van het woord heiligheid. Dus het heilig heeft twee betekenissen. Ten eerste, God is totaal uniek, geheel apart, oneindig afgescheiden van ons, oneindig ver van het normale, van het gewone, zo geheel anders, zo groots. Dagenlang, wekenlang was Ezechiël verbijsterd voor wat hij gezien had. En een tweede betekenis van heiligheid is volkomen reinheid, volkomen puurheid, volkomen zuiverheid, licht in de stralendste vorm, wit in de overtreffende vorm. Zo is God, onze God. Waarschijnlijk ligt daar het antwoord als de mens voelt dat er een duidelijke kloof is tussen ons en God. Je ziet dit gebeuren bij Ezechiël, bij Jesaja en bij Johannes. Dagenlang, wekenlang waren ze echt onder de indruk van wat ze gezien hadden. Vol ontzag vallen ze neer of buigen ze neer of deinzen ze achteruit. Vol ontzag voor Gods grootheid, voor Gods uniekheid. Vol ontzag beseft een mens dat hij nietig is. Dat hij van stof en as is. Vol ontzag beseffen we dat onze ademtocht een geschenk is van onze hemelse Vader. Zien wij dit? Zien wij dat? Met een en al schrik schreeuwde Jesaja het uit. Hij roept eigenlijk, ik ben onrein, ik ben zondig, zo mag ik niet voor de troon komen. Wee mij, Heer. Jesaja is vol schaamte, vol schaamte. Is dat bij ons ook zo? Zien wij dit? Je merkt dat er tweemaal een grote afstand is. God is zo totaal anders, zo uniek. En wij hebben zo'n eng beeld. Komen wij vol ontzag voor God, voor onze levende, grote, almachtige God? Komen wij zo tot God? God is zo puur en rein. Wat zijn wij zondig? Komen wij vol schaamte? Staan wij beschaamd voor God? Zien wij dit? Zien wij deze grote afstand tussen God en ons? Maar gelukkig is het hier niet bij gebleven. Het verhaal gaat verder. De almachtige God gaat verder en raakt de mens aan. En zo kom ik bij mijn tweede punt. Maar vooraleer we daaraan beginnen, las ik een minuutje pauze in om misschien iets op uw papiertje te schrijven. Een momentje pauze. Een minuutje, denk er even over na wat er gezegd is. Je moet niet, het mag. Nu, het tweede punt. Naderen wij. Door het openen van Gods woord kunnen we ontdekken wie en hoe onze God en Vader werkelijk is. Die God, die almachtige, die soevereine, pure God van hemel en aarde, nadert en komt dichtbij. Komt dicht bij ons. Hier bij Jesaja zien we dat een engel door middel van een gloeiende kool Jesaja aanraakt en er werd toen gezegd: je lippen zijn gereinigd, je schuld is geweken en je zonden zijn teniet gedaan. Daarna, na die reiniging, wordt Jesaja gezonden. De Almachtige God, schepper van hemel en aarde, openbaart zich. Hij nadert, hij reinigt en hij zendt. Bij Ezechiël gaat dat niet helemaal hetzelfde. Maar God nadert tot hem en spreekt tot hem wanneer hij plat op zijn buik ligt. Dus Ezechiël ligt plat op zijn buik. En God, Heilige Geest, komt in Ezechiël. En daardoor kan Ezechiël weer staan. Hij was verbijsterd, hij was ontdaan. Op die manier kon hij weer staan. En Ezechiël krijgt de opdracht om in Gods naam te spreken. Dat kun je lezen in Ezechiël 3, vers 11. God openbaart zich, opnieuw, hè? God openbaart zich, God komt nader, God spreekt, hij legt zijn geest op hem en hij zendt hem. Nu, bij Johannes in het boek Openbaring krijgen we ook een blik in de hemel. En wat hoort en ziet Johannes daar? Wat hoort en ziet Johannes daar? Eén en al aanbidding en lofprijzing. Eén en al aanbidding. Je moet Openbaring lezen, het laatste gedeelte. Eén en al aanbidding als hij die blik in de hemel mag richten. God groot maken, wetende wie hij is. En Johannes had al die tijd met de Heer Jezus gewandeld. Hij wist wie hij was. En hij zag voortdurend lofprijzing en aanbidding. Misschien is het goed om Openbaring 22, vers 8 en 9 te lezen. Dus helemaal achteraan. Openbaring 22, vers 8 en 9. En daar staat: ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei: doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Je moet God aanbidden. Geen engelen aanbidden, geen mensen aanbidden, geen beelden aanbidden, maar God op de troon met het juiste zicht op de troon wie God is. Hem aanbidden. Nu, diezelfde almachtige, heilige God is in Christus tot ons gekomen. En heeft tot ons gesproken. En is het goed om Hebreeën 1 te lezen. Hebreeën 1, vers 1 tot 4. En kijk eens hoe mooi dat er staat. Hebreeën 1, vers 1 tot 4. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken. Door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken. Door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Kijk wat staat in vers 3. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij is graag de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Laten we hem aanbidden. De Heer Jezus heeft tot ons gesproken en hij heeft ons gereinigd en hij zendt ons. Wanneer we naderen tot Christus, worden we gereinigd van onze zonden. Naderen wij? Buigen wij? Aanbidden wij? Naderen wij tot de levende God? Verschillende malen roept of zegt Jezus Christus tegen ons, tegen de mens, tegen u en mij, zegt hij, kom. Een bekende tekst. Kom, allen die vermoeid en belast zijn. Kom. Matthäus 11. Of nader tot mij en ik zal tot u naderen. De vraag is, naderen wij? Hebben wij een plaatsje apart thuis waar we ons kunnen terugtrekken om te bidden, om stil te worden, om te buigen voor God? Hebben we een hoekje? Hebben we een kamertje? Of een stille plaats in de tuin? Naderen wij? Durven wij te naderen? Vol ontzag? Voor de unieke, almachtige God durven wij, beseffen wij onze onreinheid, maar weten wij ook dat God ons roept, dat God zegt tegen ons, kom. Naderen wij of leven we maar daar rustig en duchtig op los? Nemen we tijd voor God? Nu. Als slot zien wij Gods grootheid, Gods heiligheid. Aanbidden wij? Laten we dit samen in praktijk brengen. En al staande het lied zingen, Heer, u bent El Elohim. En uw gebed, daarna mag je een gebed uitspreken die je misschien opgeschreven hebt. Maar laten we samen God aanbidden. Doen wat we zojuist gehoord hebben. Ik wil aanzetten met Heer, u bent El Elohim. We zingen dat a cappella. En Matthias gaat het laten zien. Maar laten we in het besef wat we zojuist gehoord hebben, God aanbidden en groot maken.